Dankjewel, Marijke. Heel fijn om bij jullie te zijn vanochtend. Ik heb de neiging om hier te gaan staan, omdat hier de meeste mensen zitten. Maar misschien willen jullie me vriendelijk helpen om even iets door te schuiven. Dat maakt het voor mij iets makkelijker om ja, willen jullie, heb ik het idee dat ik niet jullie ontwijk en dan alleen maar naar jullie kijk. Super bedankt, super bedankt. Je mag nog iets verder doorschuiven. Ja, heel fijn, heel fijn. Dankjewel. Ja. Heb ik een eigen? Oké. Goed zo, dankjewel. Heel hartelijk bedankt. Wel, wie ben ik? Ik ben de jongere broer van Marie. Daar zit ze. Ja. Dus mijn naam is Egbert de Zwaan. En ik heb een oudere broer, Jan. En dan komt Marie, en dan kom ik. En dan komt mijn jongere broer, Herman. En Herman heeft hier ook wel eens gesproken. Simon vertelde me dat niet dan. En ja, dit is de eerste keer dat ik hier spreek. Dus het is allemaal nieuw voor mij, wat dat betreft. En ja, heel fijn om hier te zijn. Ik ben gevraagd om over zending te praten. En dan denk ik, ja, waarom eigenlijk over zending? Als ik jullie hoor bidden voor zendelingen. En dan denk ik, jullie zijn alle zendingsgemeenten wat dat betreft. Jullie zijn met zending bezig. Jullie bidden voor ruwweg 18 of zo. Verschillende zendelingen die betrokken zijn op een of andere manier met deze gemeente. Dus ja, waarom zou ik over zending moeten praten hier? Geen idee. Maar goed, ze hebben me gevraagd, dus ik mocht net doen wat ik wou. Ik werd min of meer gezegd, dus ik had alle vrijheid. En we zullen, daarom nam ik ook de vrijheid om jullie te laten schuiven. We zien wel wat we nog meer gaan doen. Ja. En, maar goed, als je vaak preken hoort over zending, er worden heel vaak drie dingen genoemd. Niet dan? Drie dingen hoe we betrokken kunnen zijn bij zending. Wat zijn die drie dingen? Help me. Bidden, hebben we gedaan, ja, heel goed. En? Gaan en? Geven, geld geven. Ja, heel goed. Dus jullie kennen het ABC. Dus wat moet ik daar nog van zeggen? Ja, toch? Wie van jullie bidt regelmatig voor zending en zendelingen? Nou, precies dan. Geslaagd. Wie geeft er regelmatig aan zending? Oké, ook behoorlijk goed geslaagd, ja. En wie is er wel eens op een veldtocht geweest of op een reis geweest, een zendingsreis geweest. Moest kijken. Ja, jongen, ik denk dat ik wel gaan kan, Marijke. Sorry hoor, wat moet ik nu nog zeggen? Ja. Paulus, in de brief aan de Thessaloniërs, ging hij iets delen. 1 Thessaloniërs 4, vers 9 en 10. En er staat, over de broederliefde is het niet nodig u te schrijven. 1 Thessaloniërs 4 vers 9 en 10. Over de broederliefde is het niet nodig u te schrijven. Immers, gij hebt zelf van God geleerd en kan de liefde hebben. Gij doet het dan ook ten aanzien van alle broeders in geheel Macedonië. Maar, wij vermanen u broeders dit nog veel meer te doen. Nou, hier is de situatie. Deze gemeente had zelf van God geleerd elkaar lief te hebben. En Paulus zegt, eigenlijk hoef ik er niet over te schrijven. Want God heeft het jullie al geleerd. En zo heb ik ook het idee, eigenlijk hoef ik niks tegen jullie te zeggen over zending. Want jullie weten het wel. Maar Paulus zegt hier, maar wij vermanen u, broeders, dit nog veel meer te doen. Nou, als ik dat zie dan van Paulus, dan denk ik van, kom nou Paulus, God heeft ons al geleerd om lief te hebben, en dan zeg je nog tegen ons, doe het maar meer. Ja, vertel. Heb ik het helemaal verkeerd gezegd? In 1 Thessaloniërs 4, klopt dat? Oké. 1 Thessaloniërs 4, vers 9 en 10. Ja, oh, je verstond 19. Ja, ja, sorry hoor, Nieske. Ja, ja, het was 9 en 10. Dus we vermanen u, broeders, dit nog veel meer te doen. Nou, dat is eigenlijk het enige wat ik kan zeggen wat dat betreft. Hebron gemeente, jullie zijn betrokken bij zending, maar kun je nog meer doen? Is er nog meer te doen? Kunnen jullie nog meer doen? Of zeg je van, nou ja, we zijn tevreden jongens, we staan bekend als een zendingsgemeente, we zijn geslaagd, we geven, we gaan en we bidden. Is het voldoende? Of kunnen we nog meer doen? Wie zegt, ik denk dat we samen nog wel meer kunnen doen? Oh, een beetje twijfelachtig, niet geslaagd hier. Nee, grapje hoor. De wereld moet nog bereikt worden. Niet dan? Er zijn nog steeds mensen die Jezus niet kennen. En we hebben gebeden in ons groepje voor de lusgroep in Epe, die uitreiken. U werkt ermee? Ja, goed zo. Ja, u werkt ermee. En fantastisch werk wat hier plaatselijk gedaan wordt in deze omgeving. Uitreiken naar mensen die Jezus niet kennen. Maar er zijn ook nog volkeren buiten onze landsgrenzen om, die ook het evangelie nog steeds niet kennen. En dat is eigenlijk een beetje onbegrijpelijk. Vandaag in de dag, met al het reizen wat mogelijk is, van alle middelen die we hebben, dat er nog steeds mensen zijn op deze wereld, hele volken die het evangelie van Jezus Christus niet kennen. Als we het hebben over volken, heb ik niet alleen maar over een landgrens. Want binnen bepaalde landengrenzen, er zijn zo'n 195 verschillende landen, maar als we het hebben over volken, er zijn nog veel meer volkeren. Er zijn ruwweg, degene die het allemaal berekenen, die zeggen ruim 17.000 verschillende volkeren. En van die 17.000 verschillende volkeren zijn er nog steeds 7.000 van die volken waar niet het evangelie van Jezus Christus gebracht wordt. Er moet nog heel veel gedaan worden. We zijn betrokken bij zending, prachtig. We geven, we bidden, we gaan. Maar waar gaan we naartoe? Waar gaan de zendelingen heen? Heel veel mensen gaan de zending in naar plekken waar de kerk eigenlijk al is. Er moet nog veel meer gebeuren. Er moet iets veranderen. Als ik kijk naar mijn eigen leven, mijn persoonlijk zendingsverhaal begon eigenlijk als een kind eigenlijk al. Sommigen van jullie weten dat ik opgegroeid ben in Oldenbroek, op een boerderij. En mijn vader opende zomers in de zomervakantieperiode de boerderij voor kinderkampen. Dan hadden we zo elke week een andere groep, misschien 50, 60, 70, ik weet niet precies, maar je weet het misschien nog wel. Zoiets, ja. Ja. En elke week weer een andere groep. Maar elke week, er was één keer een moment waar er een zendingsverhaal verteld werd. Tegen die kinderen. Nou, en ik zat er natuurlijk ook regelmatig, want ja, het was bij ons op het erf. Dus week na week hoorde ik zendingsverhalen. En een van die zendingsverhalen was van Ludwig Nommensen. Een Duitse zendeling die ging werken onder de Bataks in Indonesië. En de Bataks waren mensen die nog nooit van Jezus hadden gehoord. En dat plantte in mijn hart het zaadje om later zendeling te willen worden. Voor mij, zendeling te willen worden, had alles te maken om te gaan naar die plekken waar Jezus nog niet bekend was. Zoals Paulus ook ergens zegt, ik heb er een eer in gesteld om het evangelie te brengen waar het nog niet verkondigd is. Zodat ik niet op iemands anders fundament ga bouwen. Ook tijdens die weken werd het verhaal verteld, aan de hand van een film zelfs. Ja, dat waren heel vooruitstrevend toen. Ja, grapje. Want die series of de verhalen over Ludwig Snommersen, die gingen met die kleine dia's. Sommigen hebben nog nooit geen dia's gezien, maar de ouderen weten nog wel. Van die kleine plaatjes, die dan projecteerden op een muur. Maar het greep mijn hart. Het raakte me. Mensen die Jezus nog nooit van Jezus hadden gehoord, die moesten van Jezus horen. En dan, oké, daar werd er ook dan een film vertoond regelmatig. En het ging over 5 Amerikaanse zendelingen. Die gingen naar Ecuador om de Aucas te bereiken. En ze probeerden op alle manieren contact te krijgen met deze stam, die dus totaal onbereikt was met het evangelie van Jezus. Terwijl ze daar uiteindelijk toch contact mee kregen, werden ze alle 5 vermoord. Ze waren bereid om hun leven te geven, zodat anderen Jezus mochten leren kennen. Later, een van die mannen die vermoord was, de vrouw Elizabeth Elliot, ging naar deze stam toe. En deze stam werd bereikt met het evangelie. Maar het ging niet zonder veel pijn, veel strijd. Het verliezen van levens, van mensenlevens, die bereid waren om te gaan naar de plekken waar mensen nog nooit van Jezus hadden gehoord. Dus die verhalen, dat legt in mij het verlangen om betrokken te zijn met zending. En voor mij is betrokken zijn met zending hield automatisch in, ik moest gaan naar een plek waar het evangelie nog niet bekend was, of bijna niet bekend was. Bijvoorbeeld ook in een van de boeken van Oswald Smith in die tijd, Bewogenheid voor Zielen. En die schreef over van, waarom zou iemand 2 keer van Jezus horen als er nog heel veel mensen zijn die het nog nooit 1 keer hebben gehoord? Of zoiets van, waarom zijn we zo druk bezig met het discussiëren van hoe het allemaal zit met de tweede komst van Christus, als er nog steeds mensen zijn die nog nooit van de eerste komst van Christus hebben gehoord? In die tijd, toen ik opgroeide naar de middelbare school en je wou de zending in, dan denk je van hoe kom je daar? Dan was het op dat moment een beetje de gangbare zaak dat je naar een bijbelschool ging. Dus ik ging naar een bijbelschool en mijn zus Marie, we gingen samen naar een bijbelschool in Soest tegelijkertijd. Ja, dat was heel kostbaar. Ik heb zo'n gigantische lieve zus. Dat weten jullie wel, hè? Ja, dat klopt. Ja. Ze is mijn cheerleader, zeg maar. Ik weet niet hoe je dat... Ze is degene die me ook altijd aanmoedigt en stimuleert en bemoedigt in mijn leven. Dus ik ben heel dankbaar voor mijn zus. In elk geval, na de bijbelschool, ja, oké, dan moet je gaan zoeken, waar ga je heen? Welk land? Nou, dat was voor mij een gigantisch probleem. Want ik had nooit een roeping. Een roeping voor een bepaald land. En hoor je dat wel eens? Dan zeggen mensen, ja, ik ben niet geroepen hoor, ik weet niet waar ik heen moet. Ik heb geen roeping. Maar Jezus zegt, ga dan heen in de gehele wereld, maak alle volken tot mijn discipelen. Op die manier zijn we eigenlijk allemaal gestimuleerd, geroepen om te gaan. Ja toch? En heel veel van jullie zijn al gegaan. En we mogen blijven gaan. Maar in elk geval, ik had een probleem. Ik wist niet naar welk land. Ja, wat moet ik dan? Nou, op een gegeven moment dacht ik, oké. Ik had een keer een zomeractie meegedaan met OM. OM, Operatie Mobilisatie, in België. En nou, dat sprak me wel aan, zoals ze bezig waren. Heel gestructureerd bezig, gedisciplineerd, noem maar op. Sober leven, dat paste wel. Ik kwam van een boerenachtergrond. En we hadden gewoon opgroeiende beperkte middelen, hard werken. Nou, OM, dat leek me, dat paste wel bij me. Althans, dat dacht ik. Dus op een gegeven moment denk ik van oké, ik zat nog steeds met het probleem van ik weet niet welk land. Dus wat kun je doen? Logos of doulos. Een boot kun je gaan evangeliseren en dan ga je naar alle verschillende landen. Dus dat leek een logische, goede eerste stap op oplossing. Ja toch? Als je niet weet waar je heen moet, een boot neemt je overal heen en dan kun je kijken. En misschien dan weet je op een gegeven moment wel waar je heen moet of zo. Dus ja, het hoeft allemaal niet zo super. Ja, sommige mensen hadden dan zo'n duidelijke roeping. Die wisten zich geroepen naar een bepaald land. Ik niet. Dus ik klopte aan bij het kantoor, bij OM. Ik had een gesprek. En rationeel klopte het allemaal. En ik reed weg. En ik had geen enkele vrede. Je kunt uitstappen. Je kunt een stap maken. En dat is goed. Want dan ga je ontdekken. Een boot die stil ligt. Daar kun je niks meer doen. Als die in beweging is, dan kun je hem gaan sturen. En zo is het eigenlijk ook met ons leven. Door in beweging te zijn, kan God ons leven leiden, kan God ons leven sturen. Kan hij richting helpen vormen. In die tijd, we wonen niet te ver van Heidebeek vandaan, ging ik ook regelmatig naar open lesavonden van de DTS. Hier op Heidebeek, één keer in de week kon je dan, was er een open les waar iedereen welkom was. En daar ging ik regelmatig heen. En wat me daar aansprak, was vooral de aanbidding. De tijden van aanbidding, voordat de lessen begon. Ja, daar kon ik me helemaal in vinden. Daar kon ik me helemaal in kwijt. Maar ik vroeg me wel af, wat doen al die lui hier? Ze zitten daar gezellig bij elkaar, koffie te drinken. In die tijd zaten ze op kussens en ja, kwamen van die hippiebeweging en lang haar. En ik denk van, tja. Maar het geestelijke klimaat, de tegenwoordigheid van God, de aanbidding, het richten naar God, dat trok me enorm aan. En op een gegeven ogenblik wist ik het in mijn hart. Hier moet ik mee verder. Dus toen heb ik een DTS SOI gedaan op Heidebeek. En terwijl ik dat deed, op een gegeven moment kwam er iemand uit Hongkong. En die ging recruteren om mee te gaan werken in Azië. En hij recruteerde om mee te gaan werken met Far East Evangelism Teams. Feed Teams. Dus het Verre Oosten Evangelisatie Teams. En als ik eerlijk moet zijn, als ik naar de wereldmap keek, want ik had de wereldmap op mijn slaapkamer. En dan met foto's van zendelingen eromheen, met van die touwtjes, weet je wel. Ik weet niet of je dat nog wel sommige mensen doen. Maar dat deed ik wel als kind en bad dan voor de zendelingen. En mijn hart ging altijd richting Azië. Dat wist ik wel. Maar ik had niet een bepaald land, maar het ging richting Azië. Dus daar ging mijn hart naartoe. Niet naar Zuid-Amerika, niet naar Afrika. Ja, natuurlijk, God heeft die ook, die werelddelen ook lief. Maar mijn hart ging uit naar richting Azië. Dus toen die spreker, de WWM-leider van Hongkong, kwam en sprak over de free teams. Dat getuigde in mijn hart. Ja, dat is de volgende stap. Dus dat heb ik gedaan. En een x-aantal jaren met de free teams meegewerkt. Evangeliseren overal. In scholen, ziekenhuizen, gevangenissen, noem maar op. Op straat, in parken. En terwijl we op reis waren in de verschillende landen. Op een gegeven moment eindig ik in Indonesië. En zelfs bij de Bataks. Mijn verhaal begon bij de Bataks als een klein jochie van 8-9 jaar. En op een gegeven ogenblik zijn we met ons V-team aan het evangeliseren onder de Bataks. Wie had dat ooit kunnen bedenken? Ik niet. Maar als we bezig gaan, als we met God bewegen en stappen ondernemen, uitstappen, leidt hij ons. Na een x-aantal jaren in Hongkong geweest te zijn en daar gewerkt hebben met de feed teams en op een gegeven moment stichten we een gemeente in Hongkong zelf, was ik toch niet helemaal, er was nog niet precies wat er in mijn hart was, wat ik echt het idee had wat God voor me had. Zeg maar die onbereikte, want in Hongkong, ja, daar had je wel kerken al. En als je het hebt over onbereikte volken, dan heb je het over volken waar zeg maar minder dan 2% christenen zijn. En er zijn nog heel veel volken die dat hebben. Dus eigenlijk wou ik daar zijn, waar minder dan 2% christenen waren. En op een gegeven moment in die periode hoorde ik al een keertje over de Oezbeken. Oezbeken, ik had er nooit eerder van gehoord, maar er werd ook verteld over de Oezbeken. En op zoek naar de map waar het ergens ligt, en het lag dan boven Afghanistan ergens, daar waren Oezbeken. Ja, oké, er waren misschien 12 miljoen of zo in die tijd, Oezbeken, en er waren maar ongeveer 12 tot 15 Oezbeken waarvan bekend was dat ze christenen waren. Nou, dat sloeg de spijker op de kop. Hè? Of is dat wat je kunt zeggen? Ja, soms weet ik het niet. In elk geval, dat dacht ik, oké, ja. Maar goed, dat land bestond helemaal nog niet als een land. En dat was nog helemaal deel van de Sovjet-Unie. Dus je kon er helemaal niet naartoe. Ja, je kon er naartoe als een toerist, met intoerist. En dan werd je met een tour misschien een paar dagen, kon je verschillende plekken zien. Net zoals in Noord-Korea of in Bhutan. We hebben gebeden voor iemand die was naar Bhutan geweest, ja. Jullie? Jij hebt, ja. Maar dus, dat moet je, dan krijg je ook vaker toeren. Kun je niet zomaar vrij uitgaan, toch? Moet je, jullie wel vrijheid? Jullie namen vrijheid? Oké, je had wat vrijheid. Ja, maar Noord-Korea, daar is helemaal geen vrijheid op dit moment nog. Als je daar binnen kunt komen, dan word je helemaal continu door mensen omringd. Nou, in die tijd was ook dat deel van de wereld zoiets. Dus ja, maar opnieuw, een zaadje was in mijn hart gezaaid ten aanzien van de Oezbeken. Een paar jaar later werd onze eerste dochter geboren. Ik ben getrouwd met een lieve vrouw, zij heet Henny. En we kregen ons eerste kind. En toen ze een paar dagen oud was, had ik haar in haar arm en ik bad over haar. Ik zeg van, als jij later groot bent, mag jij zendeling worden onder Oezbeken. Omdat, ja, we wisten niet hoe dat ooit uit zou werken. Een paar jaar later, de hele Sovjet-Unie valt uiteen. En al die landen die voor die tijd niet bestonden, werden onafhankelijke landen. In één keer had je een land zoals Oezbekistan. Je had een Turkmenistan, een Kazachstan, een Kyrgyzstan, Tajikistan. Al die landen in één keer werden landen. En de deuren gingen open voor buitenlanders om die landen binnen te kunnen komen. En door een wonder van God en door allerlei omstandigheden ging er in 92 een vliegtuig vol met zendelingen, ongeveer 80 verschillende zendelingen, vanuit Amsterdam, werden opgehaald vanuit Tashkent, dat is de hoofdstad van Oezbekistan, en ze werden opgehaald en ze werden gedropt in Oezbekistan. Kun je je voorstellen, in één keer 80 zendelingen en dan een stel kinderen, dus ongeveer 100 man was in het vliegtuig. En die werden verspreid over het hele land in verschillende teams. En hun baan was Engelse leraar of leraressen te zijn. Dat was de manier zoals het land binnen kon te komen. Het was voordat de ambassades er waren, voordat zeg maar alle de zakenmensen er waren. Zendelingen waren daar als eerste. En we waren betrokken met de voorbereiding in Amsterdam voor deze groep om uit te kunnen gaan. We waren zelfs op dat moment niet in staat om ook mee te gaan met het vliegtuig. We gingen ongeveer 6 maanden later naar Oezbekistan. En toen ik daar aankwam, ja, dat was de droom. Dat was precies wat op mijn hart geschreven stond, om daar te zijn. Ik had het van tevoren niet geweten. Ik had het van tevoren ook niet uit kunnen stippelen. Ik had het van tevoren ook niet kunnen denken van oké, er waren mogelijkheden. Er waren kansen om betrokken te zijn. En je stapt uit. En je neemt een stap. En het leidt je naar de volgende stap. En het leidt je naar de volgende stap. God is zo goed. God is zo trouw. En we hebben een hele mooie, kostbare tijd mogen beleven in Oezbekistan. Terwijl ook de andere landen werkers kwamen in het heel Centraal-Azië, de andere standlanden, begonnen we ook te zien dat er gemeentes, kerken gesticht werden. En uiteindelijk ook jeugd met opdracht begon daar zeg maar, te komen. We begonnen met DTS's. En een van de mooiste dingen van zo'n DTS vond ik en vind ik nog steeds. Dit zijn de eerste generatie gelovigen. En die zijn zo open. Zo hongerig. Dat is een van de mooiste dingen om mee te werken. Ik heb wel eens in een DTS in het Westen gesproken. En dan... We weten het wel. Ja. Maar daar, de honger. Het willen leren. De openheid. En God in hun hart aan het werk te zien. Een van de onderwerpen waar ik graag les over geef, is het karakter van God. En op een gegeven moment was ik in Kirgizië, Kirgistan. En terwijl ik aan het lesgeven was aan een groep DTS-studenten, in één keer, voor zover ik me kan herinneren, zaten we allemaal op de grond, zo zeg maar, in een kring. En één keer een jongen gaat opstaan. Hij steekt zijn handen in de lucht en begint hardop God te aanbidden. Zijn hart werd geraakt door wat hij ontdekte van het karakter van God. En niemand had tegen hem gezegd, oké, als je dan daarover hoort, dan moet je gaan staan en dan moet je de handen in de lucht steken en God aanbidden. Nee, het was een spontane reactie van deze jongen, doordat God het licht aandeed voor hem in zijn hart. En hij iets van God zag, van Gods grootheid, van Gods goedheid, dat... automatische reactie was om God te aanbidden. In mijn leven, ik zie twee rode draden, als het ware verwoven. En dat is aanbidding en zending. En die twee moeten samengaan, mogen samengaan. Waarom voelde ik me aangetrokken om binnen jeugdopdracht in die tijd naar binnen te gaan? Het was, wat was het? Wie weet het nog? Ja, aanbidding. Aanbidding. Ik weet wel, terwijl we in Oezbekistan aan het werk waren. En ook in Hongkong. Uren namen we tijd om God te aanbidden. Het was gewoon een deel van ons dagelijks leven, van ons werk. En ik weet op een gegeven moment ook in Oezbekistan, dat ik vroeg aan de Heer van, hoe moeten we verder? Wat is uw bedoeling of wat mogen we doen? En een van de dingen die ik de indruk had dat God tegen ons vertelde was, aanbid mij. En terwijl je mij aanbidt, komt er een meer van de tegenwoordigheid van God in het land. En het is uiteindelijk de tegenwoordigheid van God die de mensen gaat trekken naar hemzelf toe. Aanbidding. Verandert het klimaat, het geestelijk klimaat. Aanbidding brengt meer van Gods tegenwoordigheid in ons midden. En we zijn zo dankbaar voor wat God deed in Oezbekistan. Want weet je, zending, het uiteindelijke doel van zending, is niet alleen dat mensen gered worden. Natuurlijk, dat is belangrijk. Maar het uiteindelijke doel van zending is dat God aanbeden gaat worden. Want het gaat uiteindelijk niet om de mens, maar het gaat om God. Het gaat om Hem. Dat hij verhoogd, verheerlijk en aanbeden gaat worden. Want op een gegeven ogenblik, als dit tijdperk ten einde komt, stopt zending. Maar aanbidding blijft altijd bestaan. Heeft altijd bestaan. Want als Jesaja op een gegeven moment iets van de hemel ziet, dan ziet hij daar de engelen. Of de levende wezens, of hoe ze ook mag beschreven worden. En die bidden, of die roepen het uit, nacht en dag, dag en nacht. Wat roepen ze uit? Ja, heilig, heilig, heilig. U bent schoon, u bent volmaakt, u bent prachtig. Alles wat ze van God zien, ze aanbidden hem. En terwijl Johannes ook weer datzelfde beeld ziet, ze blijven maar het uitroepen. Niet, ik denk niet omdat ze zo geprogrammeerd waren. Oké, dat is jullie baantje, engelen. Of de vier levende wezens. Oké. Ik druk op de knop. Jullie moeten heilig, heilig, heilig zeggen. Nee. Ze zien God. En elke keer als ze hem zien, dan zeggen ze, God, u bent heilig. En ze krijgen opnieuw een openbaring van wie God is. En ze blijven het doorroepen. Heilig, prachtig, mooi. U bent de volmaakte. Niks verkeerds met God. Heilig, rein, schoon, overweldigend. U bent de prachtigste, de mooiste. Hoewel deze twee draden in mijn leven liepen, van zending en helemaal de onbereikte, dat was voor mij superbelangrijk. Natuurlijk is zending in andere landen ook nodig, maar weet je, van alle zendelingen die erop uitgaan, dat er eigenlijk maar 2%, misschien 3, werken onder de onbereikte mensen. En dan heel veel, een hoog percentage, in de 80, werken in landen waar eigenlijk al kerken voldoende zijn. Die kerken zelf hebben het potentieel om hun eigen land te bereiken. Ze hebben niet de hulp van buitenaf echt nodig. Natuurlijk zijn ze ermee gezegend als het gegeven wordt. Maar de landen, die onbereikte landen, de onbereikte bevolkingsgroepen, die 7000, waar minder dan 2%, dat zijn alle standlanden in Centraal-Azië, dus Turkije, Azerbeidzjan, noem maar op, het Midden-Oosten, Noord-Afrika. Al die landen, ja, die hebben maar heel weinig zendingswerkers. Maar 2-3%. En van al het geld wat gegeven wordt van zending, weet je waar dat eindigt? Het grootste gedeelte. Ook op de landen en de kerken waar al kerken zijn. Maar heel klein percentage, minder dan 2% of zo, gaat er uiteindelijk wordt gegeven aan zending wat uiteindelijk bereikt aan de onbereikte mensen. Dus er zit iets scheef. Want God heeft de wereld lief. Niet alleen de christelijke wereld. Niet alleen de bereikte wereld. Maar ook de onbereikte wereld. Terwijl in mijn leven, op een gegeven ogenblik, het lied van Matt Redman, ik weet niet of jullie dat kennen. It's all about you, Jesus. It's all about you. En alhoewel de lijnen van onbereikte volking en aanbidding in mijn hart een deel waren, ontdekte ik dat er iets scheef gegroeid was. Want toen ik dat lied zong, of hoorde en zong, It's all about you, Jesus. It's all about you, Jesus. Werd ik overtuigd dat er iets scheef was gegroeid. Diep in mijn hart. Het was all about the unreached, all about the unreached, all about de onbereikte, allemaal over de onbereikte volkeren. En natuurlijk, dat is belangrijk. Maar het moet niet scheef groeien. Het moet niet scheef groeien. Het moet niet een grotere plek in ons hart nemen dan God zelf. En dat is het gevaar met heel veel dingen. Wat ook maar we een passie voor hebben. Goede dingen. De kerk. Hebron gemeente. Of waar je ook maar de lusgroep. Of Bhutan. Of wat het ook maar is. We hebben passies. We hebben dingen waar we enthousiast over zijn. Wat ons hart heeft. Maar als dat groter wordt dan onze passie voor God. Ja, dan is er iets misgegroeid. Dan is er iets scheef gegroeid. En God liet me zien. Kijk uit. Je bent aan het scheefgroeien. Je bent aan het scheefgroeien. Natuurlijk zijn die onbereikten belangrijk. Maar God is belangrijker. Mijn aanbidding naar hem toe moet nummer 1 zijn. Altijd. 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 Het gaat om Gods eer. Het gaat om dat hij verheugd wordt. De Heer regeert, Psalm 97, vers 1. De Heer regeert, laat de aarde zich verheugen en vele kustlanden verblijden. Psalm 67, God, zij ons genadig en zegen ons. En dat verlangen we allemaal. He, we zijn gezegend, we zijn gezegende mensen. Oh, wat zijn we gezegend. Nu Henny en ik weer terug zijn in Nederland, na een x-aantal jaren op het zendingsveld gewerkt hebben. Oh, onvoorstelbaar, zoveel voorzieningen we hier hebben en zoveel welvaart in dit land, onvoorstelbaar. Nederland is een gezegend land, de Hebron gemeente is een gezegende gemeente. Jullie zijn gezegend, moest kijken wat een ruimte jullie hebben. Prachtige ruimte, elke zondag kunnen jullie hier vrij samenkomen. Je hoeft niet bang te zijn voor vervolging, je hoeft niet bang te zijn voor heel veel dingen waar andere landen mee te maken hebben. Jullie zijn gezegend. Hij doet zijn aanschijn over ons lichten. Waarom? Opdat men op aarde uw weg kennen. Onder alle volken uw heil. God zegent ons. Niet alleen voor onszelf. Dat wij het fijn en goed hebben. Maar God zegent ons. Altijd met het doel. Dat het uiteindelijk die zegen zal doorstromen. Naar de volkeren. Naar anderen. Naar anderen. Dat het niet bij jezelf blijft. Niet bij, ons, wij. Het draait om ons. Nee, het draait niet om ons. Het draait om hem. Het draait om God. Dat de volken, alle 17.000 volkeren, u zullen loven, o God. Dat de volken al te gader u loven. Dat de naties zich verheugen en jubelen. Omdat gij de volken in rechtmatigheid richt. En de naties op aarde leidt. En opnieuw zegt hij, dat de volken u loven, o God. Dat de volken al te gader u loven. De aarde gaf haar gewas. God, onze God, zegent ons. God zegent ons. Opdat alle einden der aarde hem zullen vrezen. Ontzag zullen hebben. Hem zullen aanbidden. Dat is Gods uiteindelijke doel. Dat alle volkeren hem zullen aanbidden. Dat de hele wereld vol zal zijn van de glorie van God. Zoals de wateren de bodem van de zee bedekken. Dat zo aanbidding zal komen van alle onbereikte volken dat er zullen zijn. Want dat is het uiteindelijke wat we zullen zien. Als we kijken naar Openbaringen. Openbaringen 7 vers 9 tot 12. Daarna zag ik en zie. Een grote schare die niemand tellen kon. Uit alle volk. Uit alle 17.000 volken. Uit allemaal. Er is nog werk aan de winkel. Uit alle stammen, naties en talen. Stonden voor de troon en voor het lam. Bekleed met witte gewaden en met palmtak in hun handen. En ze riepen en met luider stemmen zeiden. De zaligheid is van onze God, die op de troon gezeten is en van het lam. En alle engelen stonden rondom de troon en de oudsten en de vier dieren. En ze wierpen zich op hun aangezicht voor de troon en aanbaden God, zeggende. Amen, de lof, de heerlijkheid en de wijsheid en de dankzegging en de eer en de macht en de sterkte. Zij onze God, tot in alle eeuwigheden. Amen. Aanbidding is het klimaat, is rondom de troon van God. Het gaat steeds door en het zal doorgaan. En alle volken zullen uiteindelijk bij betrokken zijn. Groot en wonderbaar zijn uw werken, o God. Openbaring 15, vers 3 en 4. Openbaring 15, 3 en 4. Heere God, almachtige, rechtvaardig en waarachtig zijn uw wegen. Gij, koning der volkeren. Wie zou niet vrezen, heren, en uw naam niet verheerlijken? Wie zou niet vrezen en uw naam niet verheerlijken? Hebron gemeente, zullen we God verheerlijken, hem vrezen, hem aanbidden. Het draait om hem. Immers, gij alleen zijt heilig. Want alle volken zullen komen en zullen voor u neervallen in aanbidding. Alle volken gaan komen en zullen neervallen in aanbidding. Dat is Gods eindelijke doel. Dat we zullen komen tot aanbidding van alle volken. Het is mijn hoop en mijn verlangen voor jullie als Hebron gemeente. Dat jullie mogen bijdragen, op wat voor wijze dan ook, dat alle volken die nu nog onbereikt zijn, bereikt gaan worden. En zullen komen tot de plek van neervallen voor de troon van God in aanbidding. Daar mogen jullie bij betrokken zijn. Maar er moeten wel keuzes gemaakt worden. Van willen we dat? En hoe gaan we dat doen? Hoe gaan we strategisch bezig zijn? Waar gaan we ons op richten? Gaan we ons richten, zodat uiteindelijk ook al die volken die nu nog onbereikt zijn, bereikt gaan worden. En zullen staan voor de troon van God en hem zullen aanbidden. Als je zegt ja, dat getuigt wel in mijn hart. Ik denk wel dat dat belangrijk is. Ik denk wel dat ik me daar heel bewust mee bezig wil gaan houden. Dat we als gemeente, als Hebron gemeente, niet alleen maar zending hebben zoals we het hebben, wat natuurlijk fantastisch is, maar dat we meer gaan doen. En vooral meer gaan doen onder de onbereikte volken. Zodat ook vanuit hun aanbidding voor de troon van God komt. Wie zegt ja? Ik denk dat we dat als gemeente Hebron mogen omarmen. Dan zou ik je gewoon willen vragen van, ga staan. Want dan wil ik voor je bidden. Dat God deze gemeente echt mag leiden. Om te groeien. Om een echte zendingsgemeente te zijn. Die de onbereikte omarmt. Die nu nog niet bereikt zijn. In gebed. In het geven. In het gaan. Of hoe God je ook maar leidt. Maar God heeft de wereld lief. En het evangelie van het koninkrijk zal gepredikt worden onder alle volkeren. En dan zal het einde zijn. We kunnen praten over de eindtijd. Maar de eindtijd is er nog niet. Alle volken zijn nog niet bereikt. Alle volken moeten nog horen wie Jezus is. En wij mogen erbij betrokken zijn op een of andere wijze. Vader, dank u wel, Heer. Dat u in staat bent om te werken in en door ons als Hebron gemeente. En ik bid u speciaal voor degenen die zijn gaan staan, Heer. Ik bid u dat u hun de weg baant, dat u de weg wijst wat hun aandeel mag zijn. Zodat meer mensen zullen komen op een plek van aanbidding voor de Zoon van God, voor de Vader in de hemel. Leid hen, zegenen. Heer, u zegent ons opdat alle volken u zullen aanbidden. Zegen zo de Hebron gemeente in Jezus' naam. Amen. Amen. Marijke, dankjewel.